in haar eigener tijd. Want de verborgenheid van de ongerechtigheid werkt al. Alleen die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal worden weggedaan. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Ziet u in vers 7, die verborgenheid die werkt al. Alleen de ongerechtige, vers 8, de wetteloze, die moet nog geopenbaard worden. En de Heere zal hem verdoen door de geest van zijn mond en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. Nou, hier staat heel wat. In 2 Thessalonicenzen 2 zien wij bijvoorbeeld dat de antichrist ook andere namen heeft. Hij wordt genoemd de zoon van het verderf. Vers 3. Dat is iemand die verderf zal stichten op aarde. Hij wordt ook genoemd in vers 3 de mens der zonde. Het kwaad in eigen persoon. De Satan is in zo'n figuur gevaren. En hij wordt ook genoemd in vers 8 de ongerechtige of de wetteloze. Die met God en gebod totaal geen rekening meer houdt. Maar die zelf als God aanbeden zal worden. Een antichrist. Een antichrist betekent letterlijk tegen Christus. Tegen de Heer Jezus. Maar anti betekent ook in plaats van Christus. De Heer Jezus weg en hij zelf zal zich openbaren. Ik ben de Christus. Nou, om meteen maar nog een andere naam van hem te noemen. Hij wordt ook genoemd de valse profeet. Hij treedt op in de naam van God als een ware profeet, maar hij is een valse profeet. En nou, dat zien we al in Openbaring 13, waar hij horenen heeft als het lam en hij spreekt als de draak, precies. Dus je ziet een valse profeet. Nou, als ik dat eventjes samenvat, dan zou je dus dit kunnen zeggen. Ik probeer een beetje de contouren wat duidelijker te maken. Die antichrist, kan je twee dingen zeggen. Het zal een leider zijn, een heerser. Hij zal door het volk der Joden worden geaccepteerd als de grote Messias. Dus hij zal de koning, de leider zijn van het volk van Israël, de afvallige Joden. Maar dat niet alleen, hij zal vooral een godsdienstige leider zijn. Een groot profeet, hè, die als het ware de leider zal zijn van de grote wereldgodsdiensten in die tijd. En zelfs een nieuwe godsdienst zal invoeren. Daar zullen we het zo over hebben. Nu al zie je dat er interreligieuze dialogen zijn. Steeds meer en steeds meer de grenzen en de tegenstellingen. Het moet eigenlijk allemaal een beetje samengaan zo. We dienen toch allemaal maar één God en we komen toch allemaal uit op hetzelfde punt. Nog een punt. Ik ga gewoon heel veel dingen in de... Ik ga heel veel krenten in de pap ga ik u geven en u mag op die krenten gaan kouwen. En dan wordt het pap heet, ja. Nog een heel belangrijk punt, als u 2 Thessalonicenzen nog in uw gedachten hebt, voor u hebt. Wanneer zal dat nou plaatsvinden? Wanneer? Nou, ik denk dat je bepaalde dingen moet zeggen. Ten eerste, de antichrist zal geopenbaard worden voor de wederkomst van Christus zelf. Hij zal worden verdaan, verteerd door de komst van Christus zelf. Voor de wederkomst van de Heer Jezus zal hij openbaar komen. Maar, heb je dat gelezen in 2 Thessalonicenzen 2 over die weerhouder? Vers 7. Alleen die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal worden weggedaan, die weerhouder. En vers 6 ook. En nu wat hem weerhoudt, weet gij, opdat die antichrist geopenbaard wordt te zijner tijd. Dus, voor de wederkomst zal die, en nadat de grote afval in gang is gezet. Wie ziet dat staan in 2 Thessalonicenzen 2? Ik heb het gelezen. Want die komt niet, die antichrist, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat dan geopenbaard wordt de mens der zonde. Er zal eerst een grote afval gaan plaatsvinden. Met name een afval van de fundamenten van het christelijk geloof. Een enorme afval. En die weerhouder, die zal worden weggenomen. En nou staat er in vers 6 dat wat hem weerhoudt. En in vers 7 die hem weerhoudt. Dus er is een iets wat de antichrist weerhoudt en een iemand die de antichrist nog tegenhoudt. Hij zit als het ware in een soort gevangenis, dikke muren, stevige deuren. En als die muren en die deuren wegvallen, dan breekt hij uit en openbaart hij zich in Israël en in de wereld. Er is nog iets wat hem weerhoudt en iemand wat hem weerhoudt. Nou, daar hebben heel wat uitleggers hun hoofden over gebroken. Die hebben daar nog een zeer hoofden van en die komen er niet uit. Maar er zijn uitleggers die een vermoeden hebben. Niet meer dan een vermoeden. Ik ga dat vermoeden aan u vertellen. Er zijn er, en dat vind ik echt heel boeiend. Kijk, waardoor wordt nou de mens der zonde, die openbaring van die ongerechtigheid door een persoon, waardoor wordt dat nou tegengehouden? En nou zijn er die zeggen, kijk, die iets, dat iets, dat is de kerk, dat is de gemeente. En die iemand, dat is iemand die sterker is dan die antichrist, en dat is de Heilige Geest in de gemeente. En ik heb u wel eens verteld over een opname van de gemeente. Weet u dat nog? He, en als die opname, als dat nou echt waar is, als dat nou gaat gebeuren, als dat nou vermoeden klopt, laat ik me voorzichtig, toch beslist uitdrukken. Als dat nou vermoeden waar is, en als dat weg is, ja, dan begrijpt u wat er gebeurt. Kijk, de Heilige Geest wordt genoemd de Geest der Waarheid. De Geest der Waarheid. Hij die in u is, dat is die Geest, is sterker, machtiger dan hij die in de wereld is. En als hij die in u is, de Geest weggaat, en de gelovigen weggaan, dan krijgt dus, als de Geest der Waarheid weggaat, dan krijgt de Geest der Dwaling vrij spel. En als u bedenkt dat de gemeente, de bruidsgemeente, de ware gelovigen, dat die worden genoemd door de Heer Jezus zout en licht, dan begrijpt u wat er gebeurt als die gemeente dat zout weggaat. Dan krijg je verderf. Dan kan de zoon des verderfs dus inderdaad volop zijn verderfelijk werk doen. En als het licht weggaat, dan wordt het heel erg donker in die laatste periode voor de wederkomst. Nog iets? Ja. Waar zal die antichrist zich openbaren? Nou, ik denk dat dat niet zo heel erg moeilijk is. We hebben gelezen, hij zal zich zetten in de tempel van God. En die tempel die staat natuurlijk in Jeruzalem. Dus dat zal Israël zijn. Dat zal Israël zijn. En Jeruzalem en de tempel die dan zal zijn gebouwd in de tempel van God in Jeruzalem. En het einde van de antichrist, dan heb je alles in een notendop. Het einde van de antichrist zal zijn als de Heer Jezus terugkomt. En dan zal hij direct oog in oog staan met Christus, de ware Christus. En dan zal de Heer Jezus hem verdoen door de adem van zijn mond en werpen in de poel des vuurs. Ook dat is een argument dat het een persoon moet zijn. Hij zal geworpen worden in de poel des vuurs. Nou, ik heb dus genoemd 2 Thessalonicenzen 2, wat Paulus erover zegt. Daar zien we wanneer die geopenbaard wordt. De afval, de weerhouder weg is. Voor de wederkomst en zijn einde. Hij zal verteerd worden door de adem van de mond van Christus. En in Openbaring 13, daar gaan we nu naar kijken. Dan zien we hoe zijn optreden is. Wat zal hij dan doen? Wat zal hij doen? Waar zal hij mee bezig zijn? Nou, dat zien we dus in Openbaring 13. En laten we daar eens... Oh, ik wil nog iets zeggen. Ik heb zoveel te zeggen dat ik na 50 minuten zeg, dit was de inleiding, maar weer eens tijdsgebrek, moeten we nu gaan eindigen. Ik wil nog wat zeggen. Ook uitermate boeiend en interessant. Dat is dit. In alle grote religies, in alle grote wereldgodsdiensten, wordt in de eindtijd een grote leider verwacht. Nou, ik ga er een paar noemen. Wij als christenen verwachten natuurlijk de Heer Jezus terug. De Joden verwachten de Messias. En de Hindoes? De Hindoes? Die mensen met die stippen tussen hun oren? De Hindoes die hebben natuurlijk hun eigen godsdienstige boeken. En de Hindoes die spreken over een avatar. En een avatar, dat is een heel moeilijk woord. Dat betekent eigenlijk verschijning. Een herverschijning. Een belichaming. En ze geloven dat je hebt daar een bepaalde god. Vishnu en Krishna. Daar hebben we wel eens van gehoord. Van de Hare Krishna's. Hè? En die verschijnt één keer in de zoveel tijd in een mensengedaante. En dat gebeurt een aantal keren. En in de eindtijd zal er een avatar, een belichaming zijn van die god. En die belichaming, die noemen ze, dat zal de Kalkin zijn. En die wordt voorgesteld als een ruiter op het witte paard. Hey, doet u dat ergens aan denken? Openbaring 6, die ruiter op het witte paard. Als een soort imitatie Christus. Een valse Christus. Hij lijkt op onze Heer Jezus, maar hij is het niet. Een incarnatie van de godheid, een avatar. De boeddhisten, die verwachten in de eindtijd ook een incarnatie, een belichaming, een god in mensengedaante. Een heilandfiguur, een wereldrijk. En die noemen ze, die zien uit naar de Maitreya. De Maitreya. Ik weet toen ik student was in Utrecht. Ja, dat zijn dan van die horrels. En toen zag ik, toen fietste ik elke dag door de binnenstad. En er waren heel veel, heel grote aanplakbiljetten van de Maitreya komt. Een of andere boeddhistische monnikensekte of zo die dat had aangeplakt overal in de stad. De Maitreya komt. Er werden lezingen gehouden over de komende wereldleraar. Nou, dat komt uit het boeddhisme voor. De moslims, die verwachten ook een groot wereldleider, de komende imam, de Mahdi. De Mahdi. En de president van Iran, de huidige president van Iran, die ziet zichzelf als de directe voorloper van die grote imam, de Mahdi, die komt. Nou, dat zijn toch wel uitermate interessante dingen. Zelfs de New Age, die mensen van dat het watermantijdperk gekomen is en zo. Het vissertijdperk, christendom is achter de rug. Er komt nou een watermantijdperk is aangebroken. Die mensen die hebben één doel. Één wereldregering. Één wereldreligie. Één wereldleraar. En ook die verwachten een komende wereldleraar. Nou, als je dat zo op een rijtje zet, dan zeg je, hey, kijk, dat zijn allemaal een grote leider die ze verwachten. En wij vullen dat in. Ja, dat zal de antichrist zijn. En de Satan zal ze als het ware al die wereldreligies samen smelten en daar één persoon boven zetten. En dat zal dan de antichrist zijn. Goed, dit gezegd zijnde ga ik naar Openbaring 13 vers 11. Wat lezen we daar over het optreden van deze eindtijdelijke figuur? Er staat in vers 11 en ik zag een andere beest uit de aarde opkomen en het had twee horens van het lam gelijk en het sprak als de draak. Nou, een godsdienstige leider en hij is moeilijk te herkennen. Want de duivel wordt wel eens genoemd de aap van God. Hè? Hij imiteert de Heere God. En zo zou je kunnen zeggen dat dit een imitatie is van de Heere Jezus. Een wolf in schaapskleren. Al zou je hem zien, dan zou je zeggen, het is de Christus. Hij lijkt op het lam. Maar als je hem hoort, dan zeg je, dat is de draak. Hij heeft horens van het lam en hij sprak als de draak. Zijn mond, daarin maakt hij zich openbaar. In zijn taal die hij spreekt. En dan staat er in vers 12, en hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen, hè, de aardklitters, de aardbewoners, die helemaal op de aarde, in de aarde opgaan, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Dus wat doet hij nou? Die godsdienstige leider, die wereldleider, die antichrist, die zal propaganda gaan voeren. Propaganda gaan voeren voor dat eerste beest. En dat eerste beest, dat was het hoofd, die dictator, die president van dat herstelde Romeinse Rijk. Dat laatste wereldrijk wat komt, en daar de leider van. En die zal goddelijke allures aannemen. En die antichrist, die zal dat promoten. In die tijd zou je kunnen zeggen, zal hij een minister van godsdienstige zaken zijn. Een minister van propaganda. En dat voor de grote baas, de machtige wereld, leider, politieke leider, namelijk dat eerste beest. Hij zal zo goed kunnen spreken en zo velen verleiden, dat ze allemaal gaan vallen voor die grote baas, die eerste beest, die dictator, die machtige leider. Net zoals je dat had in de Tweede Wereldoorlog. Daar had je een minister, Goebbels. De grote leugenaar, die minister van propaganda, die ervoor zorgt dat iedereen het beest, de grote leider, de Führer, Heil Hitler, ging vereren. Een geweldige propagandamachine zat daarachter. Nou, dat zal de taak zijn van de antichrist. Er zal dus, in vers 12, hij oefent al de macht uit in de tegenwoordigheid van het eerste beest. Dus als ik het nou simpel zeg, erg leuk. Ja jongens, het gaat hier allemaal niet van de grote hoop. We gebruiken gewoon beide velletjes. Als ik het nou simpel zeg, dat eerste beest uit de zee, dat is de staat. Politiek, de staat, de leider daarvan. En dat tweede beest, dat is dus de kerk. De leider van de komende wereldkerk, de religie, de wereldgodsdienst. Hè? En die twee die sluiten wat dat betreft heel nauw op elkaar aan. En die zijn bevriend met elkaar. En ja, je ziet ook dat dat leeft bij de grote heren. Hè? Kijk, het zou geweldig zijn als er straks een Brave New World zou komen. Een nieuwe wereldorde. Gewoon geen gezeur meer en vrede, overal vrede. Een nieuwe wereldorde, een wereldregering. Strak, geleid, één leider, geen bureaucratie. En het zou natuurlijk geweldig zijn als er niet alleen maar een nieuwe wereldregering is, maar ook een nieuwe wereldreligie. Een wereld dat kerk en staat zo op elkaar betrokken zijn, dat gewoon een eenheid gaat vormen. Een nieuwe religie. En daar zal die antichrist voor zorgen. Dat die religie, die godsdienst, door Joden en door de inwoners die dan op aarde zullen wonen, vooral in Europa, in het herstelde Romeinse Rijk, geaccepteerd zullen worden. En wat is dan die nieuwe religie? Die nieuwe religie is, ja, die nieuwe religie is dat, hoe moet ik dat zeggen? Dat beest als een god vereerd wordt, dat ook de antichrist zichzelf als een god laat vereren. Daarachter zit de Satan natuurlijk, hè, want hij heeft die twee beesten bezeten. En dat wordt dan beklonken met een oprichten van een beeld. Een beeld. En dat is onze tweede gedachte, het beeld. Je ziet dat in vers 14, dat beeld. En het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is, een beeld zouden maken. Nou, wat zal dat beeld nou zijn? Ik wil nog even hier naartoe. Als je nou denkt in de tijd van Johannes, toen Johannes dat schreef, hè, hoe moet dat nou bij die lezers overgekomen zijn? Nou, heel bekend. Want hoe was het in die eerste tijd? In die eerste tijd dat Johannes leefde en dat hij dat schreef, hè, die omgeving, Patmos en Klein-Azië en zo, de eerste eeuw na Christus, wat had je daar? Daar had je de keizercultus. De Romeinse keizer werd als een god vereerd, dus het hoofd van het Romeinse Rijk in die tijd was keizer Augustus, keizer Nero en keizer Domitianus. En die werden allemaal als een god vereerd. Iedereen, elke onderdaan, moest die keizer als een god vereren. Door een korreltje wier ook te offeren en een beetje wijn te plengen. En zo niet, dan was het tjaka. Dan ben je gestraft, in de gevangenis geworpen en dan ben je gedood vaak. Dus het was, en die keizercultus, dus inderdaad het hoofd van de staat in die tijd werd als een god vereerd. En daar waren ook beelden van de keizer. Overal in dat Romeinse Rijk waar Johannes in leefde, waren allemaal beelden. En ze moesten één ding doen, dat is dat beeld gewoon vereren. En er waren priesters, hè, die propaganda maakten en de mensen aanmoedigden om inderdaad een korreltje wierook te offeren op het altaar en dat beeld van de keizer te aanbidden. Dus het was volstrekt gewoon in die tijd dat dat gebeurde. En wat er nou gaat gebeuren in de eindtijd, zo lees ik Openbaring, is dat dat weer terugkomt. Dat die toestand dan zal terugkomen hier op aarde in Europa. Trouwens, dat zie je ook in verschillende landen. Elke totalitaire staat, waar een ijzeren greep is, is ook een geweldige propagandamachine. Denk aan Noord-Korea, hè? Denk aan Irak, toen Saddam Hussein er was. Wat zag je heel vaak en wat zie je in Noord-Korea? Allemaal beelden van de grote leider. En Kim Il-huppelpup. Ja. Dus je ziet dat de staat en de kerk, de valse kerk, één staatszender, propaganda en vaak ook beelden waar goddelijke verering voor moet plaatsvinden. Nou, zo zal het ook zijn in die eindtijd. En die antichrist zegt, vers 14, die zal de mensen daardoor aanzetten. Niet zomaar van je moet dat doen en zo. Maar hij staat, hij verleidt ze door tekenen te doen die aan hetzelfde gegeven zijn. De tegenwoordigheid van het beest. Dus hij zal tekenen en wonderen doen. Vers 13, grote tekenen. Zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen voor de aarde, op aarde voor de mensen. Het is al zo verleidelijk, alsof een Elia weer teruggekomen is. Vuur uit de hemel, bovennatuurlijke wondertekenen door zo'n godsdienstige leider. Nou, dat imponeert. Dat imponeert. En weet je, ik vind het, ik hou mijn vinger maar even hierbij, dat vind je nou ook weer terug in 2 Thessalonicenzen 2, in dat hoofdstuk waar Paulus spreekt over de antichrist. Want dan zegt hij, je ziet dat de Bijbel zo overeenkomt, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 9. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding van onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. He, dus je ziet dat de Satan, dat ook Paulus hier zegt, dat de Satan leugen, tekenen, wonderen, krachten doet door die antichrist. En dat mensen daardoor sterk worden geïmponeerd. Ook de Heere Jezus zegt dat. Ik kan hier alles noemen. Ik kan het wel noemen, maar niet alles oplezen. In Matteüs 24. Dat er vele valse christenen zullen zijn. Die mensen verleiden door krachten, tekenen en wonderen. Nou, dan dat beeld. Dan dat beeld. Dat beeld, opgericht voor die politieke leider, dat is wat de Heere Jezus noemt in Matteüs 24, Ik dacht vers 15, de gruwel der verwoesting. Dat moet ik even met u lezen, want anders dan... Dat is precies wat de Heer Jezus noemt in Matteüs 24, vers 15. Ja. De grote verdrukking staat er bij mij boven vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Er is maar één heilige plaats voor een Jood en dat is de tempel in Jeruzalem. En zie dat het weer overeenkomt. De gruwel der verwoesting, wie het leest, die lette erop. Een gruwel, dat wil zeggen een afgodsbeeld, dat werd in het Oude Testament een gruwel genoemd. Een gruwelbeeld dat verwoesting aanbrengt. En dat is hetzelfde beeld als wat de antichrist hier opricht. En je ziet dat mensen altijd behoefte hebben aan beelden. Dat was bij het Jodendom zo, de gouden kalf in het begin. Bij Nebukadnezar was dat zo, het eerste wereldrijk met dat geweldige beeld, dat gouden beeld. En je ziet het dus ook in het laatste wereldrijk wat er zal zijn. Dat er weer zo'n beeld zal zijn. Als u een beetje de ongewijde geschiedenis kent. In 168 voor Christus had je een of andere man, die heette Antiochus Epiphanus. En die kwam in de tempel van Jeruzalem. En daar moesten varkens worden geofferd. En er werd een beeld van Zeus in de tempel gezet. Hè, een voorafschaduwing van wat er dan gaat gebeuren. En dat duurde 3,5 jaar, van 168 tot 165. Maar goed, dat is een zijlijntje. In die tijd was dat ook weer gewoon. Romeinse keizers overal eredienst met beeld. Heb ik al gezegd. Vers 15. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest of adem te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dit is helemaal iets machtigs. Iets indrukwekkends. Wat staat er hier? Een beeld dat gaat spreken. Ik lees in Psalm 115 over de afgodsbeelden. Zij hebben oren, maar horen niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. En ze hebben een mond, maar spreken niet. Hier zie ik een afgodsbeeld, dat heeft een mond, maar dat spreekt wel. Een wonderbeeld. Hoe moet ik dat zien? Ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zien. Ik weet dat niet precies. Maar het feit, hè, dat wij een beetje gewend zijn met beelden die spreken, dat zie je bijvoorbeeld als je in je auto rijdt met een tom-tom. Dan ziet u een beeld wat spreekt. Je kan het instellen op een mannenstem of een vrouwenstem. Wij zijn eraan gewend, hè? U moet zich eens voorstellen als er nou iemand die daar compleet niets van weet. En die zou een keer met u meereizen. En die zou zo'n ding horen spreken. Nou, die zou toch gillend uit het raam springen. Een sprekend beeld. Nou ja, je kan het ook met de moderne media zien, hè, met moderne apparaten als televisie en computers en zo. Sprekende beelden. Maar hier gaat het veel en veel verder. Sommige verklaarders die opperen vermoeden. Kijk, ik weet niet of u daar ooit wel eens van gehoord hebt. Ik heb er ook maar eventjes van gehoord. Maar het bestaat wel. Je kan bijvoorbeeld studeren. Je kan je erg verdiepen in kunstmatige intelligentie. Dat is een hele aparte tak van wetenschap. Kunstmatige intelligentie. En daar zijn de technici mee bezig. In Japan zijn ze daar mee bezig. Amerika zijn ze daar mee bezig. Om intelligentie in een robot te stoppen. Zodat die steeds meer dingen zelfstandig gaat doen. Dat is een geweldig iets. Nou, je kan je voorstellen misschien een superrobot of zo. Met een superintelligentie. Je kan je voorstellen, eens in de zoveel tijd zie je die plaatjes in de krant, dat er een of andere Japanner, die heeft weer een robot, die kan weer lopen, die kan de krant gaan halen of zo, die kan de hond voor je uitlaten. Nou, dat is nog maar kinderspel. Dat is een andere vraag. Kan een mens zichzelf, dan moet u maar eens vragen aan een schaker.
Je moet schaken met een bord. Maar ze verliezen het hoor, die wereldkampioenen. Denk erom. Maar hier gaat het misschien nog verder. Ik vermoed maar wat. Een beeld wat spreekt. Was dat in de tijd van Johannes zo absurd? Nee, dat gebeurde ook. Alleen daar gebeurt het een beetje met boerenbedrog. Daar had je de tempels van de keizer. Een beeld van de keizer. En daar waren priesters, die simpele mensen die wat kwamen in die tempel. Die ze probeerden aan te moedigen om te aanbidden. En die konden soms buik spreken. En dat is echt bekend. Dat is echt bekend. Dat is geen verhaal dat ik vertel. Maar dat staat echt in de geschiedenisboeken. Die konden op een bepaalde manier hun stem. Of die priesters kwamen in trance. En wat gebeurt er als je in trance komt? Dan ga je stem, die wordt anders. Nou, als er een of andere priester achter zo'n beeld gaat zitten en hij komt in trance en zijn stem wordt anders. U kunt zich voorstellen, met een gordijn en zo, een beetje toneel, dat daar de simpele zielen in gingen geloven. En dat gebeurde massaal in de tijd van Johannes. Nou, zal het in de eindtijd ook zo gebeuren? Ik denk dat het nog verder gaat. Ik denk op een of andere manier, ik vermoed moet ik zeggen, misschien, er is zoveel zwarte magie. Er is zoveel occultisme. En als er hier gesproken wordt over een beest dat adem heeft of een geest heeft, dat er misschien wel een demon in die tijd, een demon in zo'n beeld zit. En daardoor mensen massaal verleidt. Als je niet het beeld aanbidt, dan word je gedood. Als je net als de drie vrienden van Daniël, die ook niet voor het beeld aanbaden, voor het beeld knielde, als je daar niet voor knielt, dan staat er in vers 15, dan zal je worden gedood. Dus er zal een enorme vervolging zijn voor allen die de Heere aanhangen en lief hebben en die het lam hoger stellen dan hun eigen leven. De eer van God hoger dan hun eigen leven. Nou, dan de laatste verzen, vers 16, 17 en 18. En het maakt dat het aan allen kleine, grote, rijk, arm, vrij en slaaf een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. En dat je niet mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of die de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Dus je moest je godsdienstplichten wel nakomen, want zo niet, dan ben je getroffen met economische sancties. Je moet dat beeld aanbidden. In het christelijk geloof is het anders. Daar is een vrijwilligheid. Uw volk is vrijwillig, zeer gewillig op de dag van uw Heerkracht. De toewijding aan de Heere die geschiet vanuit het hart, omdat de Heere die liefde in je hart legt voor hem. Maar geen dwang, dan wel. Zonder merkteken, dan kan je in het economische verkeer in die dagen niet meedoen. Je zag dat al een klein beetje, ik wil het een beetje voorzichtig vergelijken, maar de contouren ervan, als je dan kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, met de Joden. Die moesten dan een merkteken dragen, maar juist door dat merkteken konden ze juist niet kopen en verkopen. Werden ze ook eruit gezet. Konden ze hele wijken niet in en werden ze verstoten. Nou, in die tijd zal dat dus zijn, als je dat merkteken niet hebt van het beest, dan kan je geen boodschappen meer doen, kan je geen reizen meer maken, kan je niet op medische zorg rekenen en kan je niet meer betalen, geen sociale voorzieningen, dan moet je weer leven zoals Elia leven moest, geheel uit het geloof en uit de hand van God. Het maakt dat allen klein en groot die het teken van hun rechterhand of haar voorhoofd van het merkteken daar niet hebben, dat ze niet kunnen kopen of verkopen. Hier zie je weer iets. We hebben gezien de politieke macht, beest uit de zee. We hebben gezien de religieuze macht, die antichrist. En we zien nou hier de economische macht. En die drie, die zijn zo oppermachtig. De staat, de kerk en het geld. Ook is het weer interessant om een lijntje te leggen naar de Europese Unie. De Europese Unie, ik heb al gezegd, voorzichtig, geen invloed, niet is gelijktekend, maar wat lijntjes. De Europese Unie, de Europese munt,
in opmars, sterker wordend, de economische samenwerkingsverband. Zo is de Europese Unie begonnen. Zodat je economisch en ook politiek een machtsfactor wordt van internationale betekenis. We moesten er allemaal op vooruit gaan. Volle schappen, lage prijzen, goede productie, hoge welvaart. Die monetaire eenheid is er nu ook. Politiek zijn ze, ja, komt het toch steeds meer, steeds hechter bij elkaar. Alleen godsdienstig. Het is nu nog totaal humanitair. Het humanisme, de mens, maar absoluut geen fundament, niet iets fundamentalistisch. Of het nou bijbelgetrouw is, of het is korangetrouw, maar in ieder geval dat zeker niet. Eén rijk, één godsdienst en één munt. Eén munt. Nou, en dat is bijzonder actueel. Dat is de droom die... En ja, 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 ja. De droom die gaat uitlopen op een nachtmerrie volgens Openbaring 13. Dat merkteken vers 16 en vers 17. Ja, vroeger werden de slaven gebrandmerkt. Zoals ze wisten, hé, dat is de eigenaar en dan kan hij niet meer weglopen. Het merkteken aan het hoofd en aan je hand. Je denken en je doen zit daarin. Intelligentie en activiteit. Hoofd en handen. De Joden, die moesten, als teken dat ze bij God behoorden, die moesten ook iets aan hun hoofd en aan hun handen hebben. Op hun hoofd zo'n, nou ja, zo'n kastje hebben ze ervan gemaakt. Hè? Gij zult de wet hebben op uw hoofd, tussen uw ogen. En gij zult het binden aan uw hand. Hè? Daar hebben ze dan die gebedsriemen voor gemaakt. Maar in ieder geval, ze moesten het als het ware in hun hoofd, in hun hersenen, in hun gedachten, maar ook in hun doen en laten moesten ze uitdragen dat ze de Tora lief hadden en bij de God van het Oude Testament behoorden. Ook de volgelingen van Christus hebben een teken. In Openbaring 7 zien we dat ze op hun voorhoofd zo'n teken krijgen, hè, als slaven van God. Dat ze door hem worden bewaard. We zien dat ook in het christendom. Hè? Een teken aan je lichaam. Wij hebben daar dan de doop van gemaakt. Joden hadden de besnijdenis. Maar in ieder geval een teken dat je behoort bij God. Of het nou een afgod is, of het is de ware God. Hoofd. Hoe moet dat in die tijd? Hoe zal dat gaan? Ik weet het niet. Er zijn heel veel speculaties over. Maar ik geloof wel, als het nou gaat over kopen en verkopen, en dat allen klein, groot, rijk, arm, vrij en slaven. Je kan je voorstellen dat er een tijd zal zijn dat de hele registratie van persoonsgegevens, enorme registratiesystemen door computertechnologie, digitale opslag ervan, van gegevens, hele chip technologie, lasercodes en weet ik wel allemaal hoe je dat allemaal noemt. Dat je dat, dat het technisch realiseerbaar zal worden, de hele wereld kan worden ingeschreven. Maar dan niet in Bethlehem, maar ergens in Brussel of zo. En dat niet met de handboeken, maar gewoon computersystemen. Er zijn al van die dingen, hè, met je vingerafdrukken, plastic kaartjes, iris registratie en zo. Als je naar het zwembad gaat in Ridderkerk, dan hebben ze zo'n ding staan, dan kijken ze even in je ogen, ja, die is wel betrouwbaar en dan mag je door. Nou, je moet er wel gelijk even je chipknip in douwen, maar bij spreken. Maar iris registratie. Nou, dat is allemaal maar kinderspel in vergelijking met wat hier genoemd wordt, denk ik. Maar de stappen gaan die richting op. Ik las een artikel. Kijk, honden, katten en koeien, die kregen op een gegeven moment allemaal oorbelletjes, hè, van die gele. Allemaal een beetje saai, maar allemaal van die gele oorbellen in. En iemand die in de gevangenis gezeten heeft en nou aan het werk gezet wordt, in de plantsoenendienst in Rotterdam bijvoorbeeld. Je laat hem even zijn been oplichten. Dan zag je vroeger zo'n ring zitten. Je hebt zeker ook geringd. Nu zijn er experimenten bezig, las ik in een artikel, van digitale brandmerking van TBS'ers die op proefverlof zijn. Nou, er zijn ook heel wat. Je hebt ook heel wat. Kaarten die je mee moet nemen om jezelf te legitimeren. Je hebt heel wat nummers te onthouden. Hè. Uw SOFI-nummer moet u uit uw hoofd kennen. En uw paspoortnummer en zo. En fiscale nummers. Allemaal persoonsgegevens. Allemaal op kaarten en zo. En nou ja, die kan je dan meenemen. Je pinpas. En je pincodes enzovoort. Maar dat zou natuurlijk heel makkelijk als dat nou op een gegeven moment door zo'n chip gaat. Zo'n smart. Geen smart card, maar een smart chip. Zo'n slimme chip. Je ziet wel eens van die mailtjes voorbij gaan. Hè? Zo'n rijstekorreltje. Hè? Zo'n rijstekorreltje. En dat ze dat net onder je huid doen. En dat ze dat net onder je rechterhand doen. En dan is dat fraudebestendig en zo. En dan heb je geen diefstal meer. En dat zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn voor, voor je eigen persoonsgegevens. Zonder dat die worden gestolen of daar fraude mee kan gebeuren. Nou, hoe dat ook zal zijn, ik weet het allemaal niet. Maar ik weet wel dat dat nodig zal zijn. En dat je dat zal krijgen als je politiek en godsdienstig zuiver op de graad bent. Dan krijg jij zo'n teken. Stempel, pats op je hoofd of op je hand. Of een getalletje op je hand. Maar in ieder geval dat jij in het systeem past. En als je er niet in past, dan krijg je dat niet. Als je dus niet buigt voor dat beeld, dan pas je niet in het systeem. Dus je krijgt ook niet dat teken op je voorhoofd en dat teken op je hand. Hè? En als je een andere godsdienst dient dan die leider, dan sta je er helemaal buiten. U mag denken wat u denkt. Ik vind het allemaal best. Ik heb een laatste iets. Daar ga ik mee eindigen. Wie niet, vers 17 en 18. Dat niemand mag kopen of verkopen. Dan, nou, dat heb ik al gezegd. Hè? Dan word je economisch geboycott. Aan de rand van de samenleving. Stel je voor, jonge lui kunnen geen examen meer doen. Als je niet met de ideologie instemt. Gelovigen op de zwarte lijst. Als je in je winkel boodschappen gaat doen. In de winkel boodschappen gaat doen. En je staat bij de kassa. En je kan niet zo doen. Je kan ook niet zo doen. Want je hebt dat niet. Nou, dan sta je daar met je pinpas. En dan geeft de computer geeft een foutmelding. De computer geeft een foutmelding. Zodat te zien is, van ja, u kan dat niet kopen, we kunnen dat niet aan u verkopen, want u hebt niet betaald. De transactie kan niet doorgaan. In het internationale betalingsverkeer sta je er helemaal buiten. En dan vers 18, tenslotte dat getal. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, reken het verstand, reken het getal van het beest. Want het is een getal van de mens en zijn getal is 666. Wie verstand heeft, reken het getal uit. Nou, we hebben er geen van alle verstand van, dus ik zou niet weten hoe ik dat moet uitrekenen. Wat kan ik ervan zeggen? Ik kan er dit van zeggen, van 666. Ik zeg ervan wat professor Berkhoff ervan zei. Alle verklaringen zijn mogelijk. Weinige zijn waarschijnlijk en geen enkel is bevredigend. Zo, amen. Ja. Er zijn absurde verklaringen. Sommige mensen hebben, die zien achter elke boom een spook. Die zeggen van, ik heb maar laten vertellen dat bijvoorbeeld www, hè, de World Wide Web, als je dat in het Hebreeuws dan is dat 666. Dus je mag geen computer, je mag ook geen internet. Nee, onzin. Sommigen zeggen, je hebt van die bladen die je over de post krijgt, zoals de Weekamp en zo. Zo heb je ook de Otto gehad, ik weet helemaal niet of dat nog bestaat of zo. Maar om het telefoonnummer was 666, dat mag je niet in huis hebben, weg. We hebben een hele heisa gehad met Rotterdam, dat 666 jaar bestond. En op 6 juni 2006 zou de grote klap komen. Mensen, dan moeten wij niet door ons laten opjagen. De opwekkingsbundel, vandaar dat we gewoon psalmen blijven zingen, de opwekkingsbundel die heeft 665 liederen en 666 die ontbreekt. Ze hebben het getal 666 hebben ze. Dan gaan ze weer verder met 667, want als je opwekkingslied 666 opgeeft, ja, dat kan nooit goed zijn. Die is eruit gehaald. Kijk, dat is nog een schriftverklaring. Wat betekent het dan wel?
wat betekent het dan wel? Laten we ons alsjeblieft niet gek laten maken, want dat is allemaal helemaal niet nodig. En wat betekent het dan wel? Nou, ik weet het niet. Ik heb een aantal mogelijkheden. Ik heb er 7 voor u op mijn rij. Ik ga ze niet alle 7 noemen, want het is 9:30. De oudste is van Irenaeus. Dat is een kerkvader. Die was een discipel van Polycarpus. En Polycarpus was weer een leerling van Johannes. Dus, Irenaeus zegt... dat heeft 666 in het Hebreeuws en in het Grieks hebben getallen hebben een waarde. Letters hebben een waarde. Dus A is 1, B is 2 enzovoort. En als je het woord Latijnos neemt, Latijn, dan kom je terecht op, dat heeft de getalswaarde van 666. En Latijn, op een gegeven moment gingen mensen denken, hey, Latijn. Ja, dat heeft te maken met Rome, Italië. En in de Roomse kerk spreken ze Latijn. Dus, zie je wel, Antichrist. Zo kwam men, dat zegt bijvoorbeeld Brakel. Die doet die redenering. Nou, in ieder geval, het zij zo. Ik heb nog een verklaring. Dus 1. Tweede verklaring, allemaal symbolische verklaring. Ik vind het wel mooi om te noemen. Gewoon dat u dat een keer weet. 666, dat is bij elkaar 18. In 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 4, staat er in het laatst van de dagen, zware tijden, mensen zullen liefhebbers zijn, meer van God, meer van genot dan van God, onverzoenlijk, en dan worden er 18 zonden genoemd. 18 zonden. 3 maal 6, 18 zonden, die in het bijzonder in de eindtijd zullen voorkomen. Dus je zou kunnen zeggen een onheilige drie-eenheid in het kwaad. Een derde verklaring, dat is, het is het getal van de mens. Het getal van de mens. 666. Heel apart dat in de Bijbel, wanneer is de mens geschapen? Zesde dag. Hoeveel woorden voor mens zijn er in de Bijbel? 6 woorden. 6 verschillende woorden voor mens. Nou, Jan Peter zoekt ze even op. Ja, 4 in het Hebreeuws en 2 in het Grieks. Ik zal de Griekse zal ik noemen, Anthropos en Aner. En dan hebben we nog 4 Hebreeuwse. Een vierde verklaring is, 6 dat is onvolmaakt, dat is geen 7. Onvolmaakt. Het is geen 7, het is bijna goddelijk, maar het is het niet en zal het ook nooit worden ook. Er zijn, dat is ook heel interessant, vond ik dat. Allemaal interessant, dus ik weet niet of het waar is, maar het is wel heel interessant. Er zijn 3 mensen in de schrift die te maken hebben met 6 en die vijanden van God waren. De eerste is Goliath. Goliath. Weet je hoe lang die was? 6L. 6L. En weet je hoeveel wapentuig van hem beschreven wordt? 6 verschillende onderdelen van zijn wapenrusting worden er beschreven. De tweede, dat is het beeld van Nebukadnezar. Dat gouden beeld. En dat was 60 hoog en 6 breed. En weet je hoeveel verschillende muziekinstrumenten speelden toen ze allemaal moesten buigen? U raadt het al. 6. Ik heb het allemaal nagekeken en het klopt nog ook.
Maar weet u ook hoeveel dat Salomo verdient?
Nou, 666 euro. 666 talenten goud. Ja, ook dat. En het derde is de antichrist. Dat is dan 666. Hè? Dus 6L, 60 maal 6 en 666, dat is dan de antichrist. Nou, daar kan je ook aan denken. Daar kan je ook aan denken. Ik heb nog een vierde. Dat is... ook apart. Dat is wat wij noemen een gematria. Dat is wat ik al zei, dat een letter staat voor een cijfer. Vroeger, wat ook wel leuk om te vertellen. U kent Pompeii, hè? Pompeii van de Vesuvius en zo, 79 na Christus, in heel die stad. Nou, daar had je ook jonge lui, die werden wel eens verliefd. Maar ja, dan durf je dat niet openlijk te zeggen. Ik ben verliefd op... Weet je, die Sandra heet bijvoorbeeld, hè? Durf niet te zeggen. Dus wat deed je dan?
dan maakte je van de letters van de naam van je meisje maakte je een getal. Ik ben verliefd op haar, wiens getal is 545. Zo is niemand wie het was, alleen jij wist, hé, dat is zij. Ja. En bij de opgravingen is dat ook teruggevonden. Ik houd van haar, wiens getal is 545. Rara, een verborgen liefdesverklaring. En zo zit er in 666, daar zit niet alleen Latijnos in, maar er zit ook in bijvoorbeeld de naam Caesar van Caesar Nero, keizer Nero. Dat kan je ook, als je dat optelt bij elkaar, krijg je dus ook 666. Nou, prachtig. Als je de naam van Jezus optelt, de getalswaarde van de naam Jezus, krijg je 888. Dat is wat anders. Nou, wilt u nog, ja, heb ik nog meer verklaringen? Ik had er 7, hoeveel ben ik? 4, 5? 5. Nou, dan krijg je er 2 krijg je nog gratis erbij. De 6e is, dat heeft te maken met, ja, dat is een beetje moeilijk. Er zijn mensen, kijk, als je dit getal neemt en je transponeert dat, je vertaalt dat weer naar letters, dan krijg je in het Grieks een G en een X en een S, sigma. En hebben mensen gezegd, dit is in het Grieks 666. Dit is de eerste letter van Christus en dit is de laatste letter van het woord Christus. En dit is het teken van een slang. Dus een imitatie Christus. De valse Christus, de valse Messias, de antichrist. Nou, u ziet, zo kan je eindeloos. Ik zal nummer 7 geven. Van de 700. De laatste is inderdaad Ezra 2 vers 13. In Ezra 2 vers 13. Daar wordt gesproken over een zekere Adonikam. En die ging met 666 mensen terug naar Judea. En Adonikam, dat betekent heer van de meeste verheft zich. Dus eigenlijk een verborgen benaming van de antichrist die zich verheft. En die zich in de tempel stelt als God en die zich als God laat aanbidden. Nou, u ziet het, 7 verklaringen, het is alle 7. Nou, geen nonsens, maar voor 99%. Neemt u ze maar voor wat u is. Wij weten het niet. De beste verklaring vind ik eigenlijk toch nog die, ja, dat het getal van een mens is. Hè? En dat het dus niet het goddelijke nadert. Het kan nooit bij het goddelijke komen. Het is menselijk. Nou, ik moet echt stoppen, want het is al ver over tijd. Ik had graag nog iets willen zeggen over het verschil tussen de antichrist en de Heere Jezus. Maar misschien komt dat de volgende keer. Er is geen tijd meer voor vragen. Maar ik zal u zeggen, ik wil rustig een keer als u zegt van joh, het gaat mij te snel. Volgende week of volgende keer wil ik daar. Stel dan uw vragen en doe dat. Of mail het mij of zeg het even zo. Dan wil ik er echt op terugkomen, want ik wil het echt niet zomaar. Maar ik moest het even zeggen om toch een beetje het plaatje te krijgen. Want anders dan kom je niet verder dan 5 minuten en dan allerlei vragen. Dit is het plaatje. Als u vragen hebt, graag zelfs. En dan probeer ik ze de volgende keer gewoon met u te beantwoorden. Goed, ik wil gaan eindigen. En laten we zingen uit Psalm 3. Psalm 3. En daarvan vers 4. Psalm 3 vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door.
verkregen. Gij, Heer, alleen Gij zijt, verwinnaar in de strijd, en geef uw volk de zegen.
We zullen eindigen met een dankgebed. Heren in de hemel, wij hebben vanavond ernstige dingen met elkaar mogen overdenken. Het boek de Openbaring is altijd weer een moeilijk boek, maar ook een boeiend boek. U hebt het zelf gezegd aan het begin van dat boek, zalig is hij die leest. En dan proberen we zoekend en vragend om licht en tastend de zin en de mening van uw geest te ontdekken. Eén ding is al duidelijk geworden, heren, dat waar u de ware Heer Jezus bent, de gezalfde, de man naar Gods hart, dat de duivel dat altijd weer naaapt en imiteert. En dat dat straks, zo spoedig in de eindtijd, dat er een grote leider zal komen, de antichrist, die zoveel achter zich aan zal krijgen, met zijn mooie woorden en zijn machtige wonderen, zodat als u het niet verhoedt, zelfs de uitverkorenen zouden kunnen worden verleid. Maar heren, wij willen u danken, dat u ook in elke tijd, hoe moeilijk ook, dat u van die getrouwe gelovigen opwekt, die mogen staan, ook al kunnen ze niet meer kopen of verkopen. Al moeten ze leven uit uw hand, de hand van u de Allerhoogste, en daarvan afhankelijk blijven. Dat u nog altijd hebt van die drie vrienden van Daniël, als iedereen buigt voor het beeld, maar ik niet. En als God me nou wel of niet redt, maar wij zullen de Heere dienen en niet buigen voor zijn afgodsbeeld. En Heere, geef ons dan een open oog en een waakzaam hart. Dat we ook in de tekenen der tijden, in de voortgang van de technologie, maar ook in de ontwikkelingen van het land en waarin we leven en de Europese Unie waar we deel van uitmaken. En wat er gebeurt politiek wereldwijd en godsdienstig, dat we ook open ogen zullen hebben. En dat we ook mogen zien, Heren, dat u in alles uw plannen volvoert, maar dat u de uwen daarin bewaart. We hebben gesproken over het teken van het beest. Maar die uwen, als we u mogen kennen, dan mogen we het teken van de Heilige Geest hebben. Verzegeld met de Geest tot de dag van de verlossing. En daarvoor willen we uw grote naam danken. Dat we uw eigendomszegel uit genade mochten ontvangen. Ja, allen die u kennen en erkennen. En dan staan we aan de goede kant. Dan zijn we van u. En dan kan ook niets ons misscheiden van uw liefde. Geen verdrukking, geen vervolging. Heren, mogen er nog velen worden toegebracht. En wilt u het woord daarom ook zegenen. Omdat we geborgen mogen zijn achter uw zoonbloed. Heb dank voor alles. Zegen ook, heren, de stemming, de verkiezing. Wie er gekozen zijn, o God, geef vrijmoedigheid en licht. Dat we uw hand hierin mogen zien en dat ook in het ambtelijke werk er voortgang mag zijn ook in het midden van onze gemeente. Uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en tot de volgende keer.